Goedemorgen allemaal. Gemeenteleden, mensen thuis, gasten, iedereen van harte welkom. Onze voorganger is vanmorgen dominee Koos Jonker uit Nijmegen. Ik ben Annette Pelgrim en ik ben ouderling van dienst vandaag. Na afloop van deze dienst staan dominee Koos en ik ergens in de kerk waarschijnlijk daarvoor aan. Als u vragen hebt of opmerkingen of u wilt gewoon ergens over praten, dan bent u van harte welkom. De organist is Asuko Peten en achter de piano zit Melchior. En dan hebben we ook nog een hele band met, hoe noem ik even goed de namen? Dat is, Johan, Tamara. En jij speelt ook mee. Help me even. Dan wil je namen noemen en dan ben je ze kwijt. Dat zal ook altijd zo gaan. De collecte is voor Felix Kohol. En Jan Boer die zal nog voor de collecte iets over het project vertellen. Vanmorgen komen de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 bij elkaar voor de kidsprees. En ook tienergroep 2 komt vanmorgen bij elkaar. Dan zal, als het goed is, Agnes nu iets vertellen. Agnes Dor over geest in de kunst.
Er is een hoop informatie voorbijgekomen. U heeft deze folder gevonden. Er staat ook een heleboel in. Toch wil ik even... Mag ik eraan komen?
Yes.
Toch wil ik nog even bij iets stilstaan waar je makkelijk overheen leest. In een van die berichten en informatie via e-mail, of dat doet er allemaal niet toe, staat dat dit georganiseerd wordt namens de kerken in Eindhoven, namens alle kerken in Eindhoven. En of je het nou wil of niet, daar zijn wij ook bij. En om daar enige betrokkenheid toch bij te voelen, is het ook belangrijk dat je er misschien wat meer naar kijkt of anders naar kijkt. Het is namens ons dat het gebeurt. Ik sta me niet te verontschuldigen hoor, want ik vind het kei leuk. Een van de dingen die je tegenkomt als je deze route loopt, en die past natuurlijk heel erg in waar wij graag mee bezig zijn. Ga met buren, kennissen, vrienden, familie die kunstroute lopen. Geheid dat je een gesprek op gang hebt. Hartstikke leuk. Goede insteek om contact te maken. Een andere kant van de zaak is, de kunst is op 11 dagen open in 4 kerken. Wij willen graag vrijwilligers in elke kerk. Dus dat is minimaal 44, maar liever 2, dan komen we aan 88. Oftewel, heel graag gastvrouwen en gastheren. Ook daar kan je tegenkomen dat je met een heel bijzondere partner uit een heel andere kerkrichting terechtkomt. En ja, dat is natuurlijk alleen maar leuk. Wij zijn toch de kerken van Eindhoven. En dat wou ik er toch nog even bij zeggen. Een van de programmaonderdelen die er ook in staat is voor kinderen. Ik moet even kijken welke dag. Nee. 31 mei, dus de zaterdag na hemel, is er een workshop iconen schilderen. Daar moet je je voor opgeven. Ik moet er nadrukkelijk bij zeggen dat dat geen kleurplaat inkleuren is. Dat is echt iets bijzonders. Dus als je daarover na wil denken, als je dat wil doen, moet je je even opgeven. En voor verdere vragen, ik ben ervoor.
En dan wil ik nu nog even het woord geven aan Maurice Schelen.
Zoals jullie misschien wel weten is er aanstaande zaterdag 24 mei een restaurant georganiseerd hier in de RGK door de mensen die naar Oekraïne gaan. Nu is het zo dat we nog veel te weinig aanmeldingen hebben om het door te kunnen laten gaan. Voor 25 euro per persoon krijgt u een heerlijk 3-gangen menu, wat gemaakt is door mijn ouders, dat wilt u echt niet missen. En ook hebben we besloten dat u het eerste drankje gratis krijgt. Er staan zelfs mensen voor u klaar om u op te halen of naar huis te brengen als u dat nodig heeft tegen een kleine vergoeding. Aanmelden kan via restaurantngk@gmail.com of u kunt u ook bij mij aanmelden. Maar let op, aanmelden kan tot en met woensdag 21 mei, dus wees er snel bij.
Nou, van harte aanbevolen. Vandaag is ook de wijkdag van Woensel West. Deze begint om 12 uur naar deze kerkdienst. En die is aan Dordognelaan 26 bij de familie Lakenveld. En dus niet in Vessum, zoals eerder is gezegd, aan de Dordognelaan. We drinken als wijk niet apart koffie hier in de kerk, maar u bent natuurlijk vrij om op de verdieping een kop koffie te gaan drinken, maar we beginnen om 12 uur aan de Dordognelaan. En ook als je vergeten bent op te geven, kom gewoon, je bent gewoon hartelijk welkom. Vanmiddag is er in deze dienst, in dit kerkgebouw, geen dienst. En dan is er ook nog de vraag of u na de dienst nog eventjes wil gaan zitten. Dan wil Johan Derksen nog weer iets vertellen over het Johannesproject. We gaan nu zingen opwekking 640. Ik heb mijn ogen. En na een moment van stilte, fotum en groep, zingen we een lied dat we al heel lang geleden ook geleerd hebben. In de hemel is de Heer.
Thank you. stil. Mijn hulp is van u, Heer. Dat spreken we met elkaar uit, dat we onze hulp verwachten van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. We geloven dat Hij trouw blijft voor altijd en nooit loslaat waar Hij mee is begonnen. Ja, mogen we vanochtend opnieuw overvloedige genade en vrede ontvangen door onze kennis van God de Vader en Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we zingen met de band 3 lofliederen.
Er zijn ook kanons bij dit blokje lofprijzing. Twee achter elkaar. Groep A aan mijn linkerkant. Groep B in het midden. En groep C aan mijn rechterkant. We beginnen eerst met het lied Groot is Hij. Dat zullen we met z'n allen één keer helemaal doorzingen. Daarna begint de kanon. En de kanon zal eindigen wanneer groep C het lied één keer gezongen heeft. En de muziek zal ook stoppen, dus dan merkt u dat vanzelf. Er komt daarna nog een kanon, maar die bewaar ik voor daarna. Dat ging heel prima. Dus er komt nog een kamer aan. Lied 126, Jezus voor liefde. Deze is bekender. Dus we beginnen meteen met de kanon. Groep A, B, C blijft ongewijzigd. En groep C zingt hem twee keer.
Ik sta hier boven de chaos en hier van boven klinkt het prachtig, die kanon zo met elkaar. Zullen we stil worden en vragen om God zegen? We geloven, Heere God, dat U vol liefde bent. En we geloven dat U ons leven wilt leiden door Uw woord en Uw geest. Daarom zijn we hier bij elkaar vanochtend, Vader. Als Uw volk, als Uw mensen, vanuit verschillende richtingen zijn we gekomen. We hebben verschillende dingen meegemaakt in de afgelopen week. We hebben verschillende verwachtingen misschien over wat nu en vandaag verder in ons leven gaat gebeuren. Maar we komen bidden, Vader, dat U door Uw geest zo in ons leven zult werken, dat we zullen groeien om heilig en rein te zijn, Uw volk, Uw mensen, ter wille van deze omgeving, deze wereld, die U nodig heeft. Wij hebben U nodig, Vader. We snappen vaak zoveel van ons leven snappen we niet. Zoveel van het leven snappen we niet. Maar we worden stil in dit uur en deze dag voor U. En we vragen dat U zult spreken tot ons hart. Dat U weg zult nemen wat scheiding maakt tussen ons en U. Vader, wees bij ons. naar uw, ook naar de belofte van Jezus, uw Zoon. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Van de allerjongste tot de alleroudste, wees met de kinderen in wat zij met elkaar gaan doen vandaag, als ze met elkaar gaan zingen en prezen. Heer, neem onze liederen en onze gebeden en uw genade aan. Dat vragen we met vertrouwen in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Kinderen, jullie mogen naar boven. Jullie gaan zingen met elkaar vandaag, denk ik. Hoop dat jullie het goed hebben met elkaar. Dan wil ik met u en met jullie lezen uit Markus 12 als richtlijn voor ons nieuwe leven in Christus. Markus 12 vanaf vers 28. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij, dat Jezus hen correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En vanuit deze woorden gaan we ook over naar ons thema en onze schriftlezing van vanmorgen. In Nijmegen zijn we bezig met een serie over een aantal ontmoetingen met de levende Christus. Vandaag gaan we het hebben over één van die ontmoetingen tussen Jezus en Petrus. En deze belangrijke vraag die Jezus ook aan Petrus stelde: heb je mij lief? Hans van der Veen gaat met ons lezen, Johannes 21 vanaf vers 1.
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. En Petrus zei: ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen nog niet dat het Jezus was. Hij riep: hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus: het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei: breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan en gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de andere hier? Petrus antwoordde: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei: wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei: hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem: Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei: Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei: wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij: volg mij.
Mensen, jullie weten het. De drie vragen die Jezus aan Petrus stelde, wezen terug naar een vorige actie van Jezus van Petrus vlak voor Jezus gekruisigd werd. En daar lees ik nog uit Lucas 22. Aantal versen. Lucas 22 vanaf vers 54. Ze grepen hem, Jezus, vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: die man hoort daar ook bij. Maar hij ontkende het. Ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei: jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei: wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: jazeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei: ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: nog voor er vannacht een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. En dan nog even ter inleiding. Wat mij tijdens de voorbereiding van dit gedeelte zo opviel, is eigenlijk de overweldigende ruimhartigheid van Jezus. Hij is weer bij en met zijn discipelen, bijna zoals vanouds. Hebben jullie iets te eten? Schreeuwde hij naar de boot. Gooi het net aan het stuurboord uit. En ze werden gezegend met een meer dan volle bak overvloed. En toen ze aan de kant kwamen, toen stond Jezus klaar voor hen. Vuurtje gemaakt, visje erop. En nou, hij is er weer. De dienende leider door er voor hen te zijn en hen te zegenen. En nu mag je je wel herinneren dat het deze mannen waren die Jezus in de steek lieten toen hij gevangen werd genomen. Voor ongeveer 3 jaar lang waren ze zijn beste vrienden, heel close. Maar toen renden ze staart tussen de benen weg toen Jezus gevangen werd genomen voor de religieuze leiders. Petrus ging nog even mee, maar we hebben zo net zijn verhaal gelezen. 3 keer ging hij Jezus verloochenen. En nou mensen, ik kan me niet anders voorstellen dan dat Jezus diep teleurgesteld werd door die vrienden van hem. Wat zou jij hebben gedaan met zulke vrienden? En daar zie ik nou de ruimhartigheid van Jezus in. Bij de eerste weerzien, nadat alles is gebeurd, zei Jezus tegen hen, ik wens jullie vrede. En hier ook weer, hij ging vriendschappelijk, kameraadschappelijk met hen om, alsof er niets is gebeurd. En nou, dat is niet waar natuurlijk. Misschien ken je die uitspraak dat God van je houdt zoals je bent, maar dat hij zoveel van je houdt dat hij je niet wil laten zoals je bent. En nou, dat zien we prachtig uitgespeeld in dit verhaal. Jezus ging voor een diepe ingreep bij Petrus. En ik denk dat het soort ingreep is die wij ook nodig hebben in ons leven. Daar gaan we het over hebben. Eerst gaan we zingen. Een lied van berouw. Psalm 51, ontferming. Ja, geliefde mensen, geliefde gemeente. Een van de meest onverbiddelijke feiten van het leven is dat het leven doorgaat. Dat zeggen we ook na een teleurstelling of na een trauma of een groot verlies. We moeten gewoon doorgaan. Ik moet gewoon verder. Er moet brood op de plank komen. Mijn familie moet verzorgd worden. Hoe lastig het ook is, het leven wacht niet op je. Of het wacht in ieder geval niet heel lang op je. En zo zou het ook met die Petrus geweest zijn. Hij is weer terug in Galilea, de omgeving waar hij als eerste eerder door Jezus geroepen is. Daarvoor was hij al visser van beroep. En misschien dat hij erover nadacht om dat weer op te pakken. De 3 jaar van bediening met Jezus is nu voorbij, over. En het zou wat verwarrend geweest zijn, denk ik, want tegen deze tijd hebben ze Jezus alweer uit het graf gezien, volgens deze weergave in Johannes. En ik kan me goed voorstellen dat ze niet precies weten wat daarmee te doen. Maar het leven gaat in ieder geval door. En we zien alweer iets van de oude Petrus tevoorschijn komen. Hij was altijd al proactief, initiatiefnemer. Dat zat gewoon in zijn systeem. En hier dus ook weer. Jongens, ik ga vissen. Ik ga verder met mijn leven. Maar mensen, ik vraag me wel af op wat voor manier, hoe Petrus verder wilde en verder zou gaan met zijn leven. En nou ja, wat er binnen in hem afspeelde gedurende die tijd. Petrus zou namelijk de rest van zijn leven moeten dealen met het feit dat hij Jezus zo grof liet vallen. Dat hij zijn eerdere grote mond en zijn grote belofte niet waar kon maken. Nou, ik moest daarbij nog denken aan een tekst uit Prediker. Prediker 5 vers 1. Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde. Dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. Nou, ik denk dat meerdere onder ons dat met schade en schande leren. Alleen al onder elkaar niet te snel dingen beloven. Maar Petrus had dat helemaal uitvergroot. Hè? Misschien zal iedereen u afvallen, zei hij tegen Jezus. Maar ik nooit. Al zou ik moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Nou, ik hoorde nog onlangs iemand zeggen dat zo'n grote belofte, als het nu echt over iets groots gaat, dat je als het ware je leven als water in je handen neemt. En als je het niet waar maakt, dan loopt het eruit. Dan ben je integriteit kwijt. Dan moet je er verder mee leven. En doorgaan. Ja, Petrus vriend, hier moet je maar mee zien te dealen voor de rest van je leven. Maar toen kwam Jezus weer op het toneel. Daar hadden we het zo net over dat het bijna zoals van ouds was. Als kameraad, als vriend, als dienend leider van dit groepje mannen. Maar met Petrus had hij nog een afspraak. Wat er nog maar enkele weken geleden gebeurd is, zou Jezus niet zomaar laten liggen en voorbij gaan. Ja, ik moest hierover nadenken. Wij laten vaak dingen wel liggen en voorbij gaan, hè? Misschien heeft het ook wel te maken met het tempo van ons leven. Je bent zomaar 2, 3 weken verder en dan raakt het op de achtergrond. De scherpe kantjes gaan eraf. Je relativeert het, zand erover. Dan gaan we maar verder met elkaar zonder dat het echt uitgesproken is. Maar Jezus deed dat niet. Ik denk dat hij te veel van Petrus hield om hem in zijn ellende te laten. Jezus ging voor volkomen herstel. Dat is waar dit gesprek met Petrus over gaat. Maar daar was wel een krachtige en pijnlijke ingreep voor nodig. Iemand zegt dat Jezus als een chirurg was die degelijk en diep zou snijden. En jullie hebben vast al een uitleg van dit gesprek en een preek hierover gehoord. Als eerste mag je gewoon op de setting letten. Toen Petrus Jezus verloochende, toen stond hij met een aantal anderen, dat hebben we zo net gelezen, rondom een vuur. En hier sprak Jezus hem aan, terwijl ze met een groepje rond een vuur stonden. We hebben zo net gelezen dat 3 verschillende personen aan Petrus vroegen, tegen Petrus zeiden dat hij bij Jezus hoorde. En dat Jezus 3 keer met nadruk ontkende dat dat zo was. En nu vraagt Jezus 3 keer aan Petrus of hij van hem houdt. Mensen, de bedoeling is glashelder. Je hebt me 3 keer verloochend. Nu ga ik je 3 keer een levensbelangrijke vraag stellen. En ja, let ook maar op de naam waarmee Jezus hem aansprak. Simon, zoon van Johannes. Eerder heeft Jezus hem de naam Petrus gegeven. Jij bent Petrus, de rots waar ik mijn kerk op zal bouwen. En hier zegt Jezus alleen, Simon, zoon van Johannes. Er zit iets in van, je beseft wel dat je het vergooid hebt om nog Petrus, rots van mijn kerk te kunnen zijn. Nou mensen, ik kan me niet anders voorstellen dan dat alles, dat het diep insneed bij Petrus. Dit is nu zo'n gesprek in de geschiedenis waar ik graag bij geweest zou willen zijn. Jezus wilde vervolgens weten, heb je me lief? Meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja, ik stel me voor met gedempte stem en gebogen hoofd, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zegt dus niet meer dan de anderen, dat kon hij niet meer zeggen. Hij hield het gewoon bij, u weet dat ik van u houd. En een tweede keer zei Jezus, heb je me lief? En bij Jezus wordt het woord agapeo gebruikt. Dat is een woord, dat woord wordt gebruikt voor een diepe vorm van geestelijke liefde. En weer antwoordde Petrus, u weet dat ik van u houdt. Hij gebruikte, daar wordt het woord phileo gebruikt. Een meer gewone liefde kun je zeggen, vriendschappelijke liefde. Petrus kan zich niet meer permitteren om grote woorden te gebruiken. Hè? En daarna nog, een derde keer. Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Nu gebruikte Jezus ook hetzelfde woord als Petrus. Phileo, houd je van me? En toen brak Petrus verder. Hij werd verdrietig, hebben we gelezen. En hij zei, Heer, u weet toch alles? U weet dat ik van u houd. Nou, ik proef daar een iets van. U weet dat ik ondanks alles van u wil houden. Nou ja, wat een dringend gesprek in onder onsje tussen Jezus en Petrus. Ik wil je aandacht graag op 2 aspecten van dit gesprek vestigen. Vers 15. De eerste keer dat Jezus dus vroeg, heb je me lief meer dan de anderen hier? Nou, dat lijkt me wel een duidelijke zinspeling op de eerdere grootspraak van Petrus. Hè? Al moeten zij allen u afvallen, ik nooit. En is het hier iets in van, wil je je nog steeds onderscheiden van de anderen, Petrus? Voel je je nog steeds beter dan zij? Heb je me lief meer dan de anderen hier? En nou, ik zou je voor willen stellen dat het diepste probleem van Petrus hier werd blootgelegd. Petrus vond zijn waarde en zijn identiteit in vergelijking met de anderen. Hij was natuurlijk de natuurlijke leider van de groep, proactieveling, niets fout mee. Maar dat was vervolgens wel waar hij zijn identiteit aan vastknoopte. Ik ben bereid verder te gaan dan zij, sterker, vastberadener, met meer liefde voor de meester dan zij. En nu is dat alles weggevallen. Ja, Petrus, je hebt je leven gebouwd op eigen kracht, eigen kunnen, eigen eer. En toen het erop aankwam, bleek dat een wankele basis te zijn. Toen kon je niet waarmaken wat je zei. Petrus, je had het verkeerde fundament. Dat is het eerste. En nou, het tweede waar ik je aandacht op wil vestigen is gewoon de vraag die Jezus stelde. Heb je me lief? Als je er goed over nadenkt, had Jezus ook andere vragen kunnen stellen. Hè? Waarom heb je zo gelogen, Petrus? Waarom was je zo bang voor de mensen? Waarom heb je gevloekt en gezworen dat je mij niet kende? Maar met deze vraag kwam Jezus, nou ja, bij de kern, de wortel, de bodem van alle foute dingen die we zeggen en denken en doen. Volgens de Bijbel is de diepste wortel van de zonde, ja de zonde, van alle fout gedrag, dat we God niet lief hebben met hart en ziel en al onze kracht. Petrus, je hebt gelogen en je was bang en je hebt gevloekt en gezworen omdat je ten diepste meer om jezelf gaf op dat moment dan om mij. En nou mensen, ik heb nu niet de tijd om daar te diep op in te gaan, maar ik denk dat het zeer de moeite waard is, ook vandaag de dag, om goed te kijken naar deze analyse van de Bijbel. Op ons gedrag en op menselijk gedrag. Ik moest hierbij nog denken aan die Nelson Mandela, oud-president van Zuid-Afrika. Toen hij op Robben Island in een gevangenis zat, toen besloot hij om, op een bepaald moment besloot hij minstens een kwartier iedere dag, aan het eind van de dag, zal ik mijn gedrag door mijn hoofd nemen en zal ik naspeuren. Maar ja, waarom heb ik dit gezegd vandaag? Waarom heb ik dat gedaan? Waarom was ik daarvoor bang? En dat is goed om dat van tijd tot tijd te doen met ons leven. En in het christendom hebben we nog altijd gezegd dat als we dat eerlijk doen in het licht van Gods woord, dat we uiteindelijk zullen komen bij de bodem dat ten diepste het was uit gebrek aan respect en liefde voor u. De chirurg heeft diep, Jezus heeft diep gesneden. En Petrus was er wel kapot van. Mensen, als er in onze Bijbel staat dat hij verdrietig werd, dan wordt het wel een beetje afgevlakt. In het Grieks wordt er een woord gebruikt waarbij je het ook uit kunt schreeuwen van verdriet. Hetzelfde woord wordt ook wel voor geboortepijnen en weeën gebruikt. Petrus werd dus intens verdrietig van dit gesprek. Hij had diepe spijt en berouw over hoe het allemaal afgelopen is. Petrus kwam tot zondebesef. Jawel, zondebesef. Herinner je je die woorden ergens uit een verre catechisatie verleden? Zondebesef, berouw, bekering. Dat zijn woorden uit mijn gereformeerde verleden die ik het liefst achter me laat, zeg je misschien. Ik zie ze nu nog voor me, dominees die week na week erop hamerden van hoe zondig je wel niet bent. En dat je nu eens een keertje moet beseffen hoe zondig je werkelijk bent. Nou, iemand in onze vorige gemeente al lang geleden, die zei een keer tegen me: ik ben zo murf geslagen door dat soort taal, dat ik besloten heb dat helemaal naast me neer te leggen. Maar luister nou wat ze in de plaats ervan ging stellen. Ik heb ervoor gekozen, zei ze, alleen maar positieve gedachten over mezelf te hebben. Ik ben een kostbaar kind van God. Hij heeft me met liefde gemaakt. Ik mag bij hem op schoot komen. Nooit, nooit weer wil ik horen hoe slecht en zondig ik ben. En nou mensen, al wat ik erover wil zeggen, is dat je dan een karikatuur van berouw, dat je het inruilt voor iets dat flinterdun is. En iets dat je ook niet zoveel verder brengt. Ja, al die makkelijke praatjes tegenwoordig van hoe blij en hoe trots God op ons allen niet zou zijn. Ik denk niet dat het ons zoveel verder brengt. Petrus kwam wel verder. Dit hele gesprek liep uit op een volledig herstel. 3 keer zei Jezus het: wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen. Met andere woorden, ik wil je weer Petrus laten zijn. Ik wil je weer de rots laten zijn waarop ik mijn kerk ga bouwen. Je mag er weer helemaal zijn, Petrus. Ja, wat maakte dan het verschil bij hem? Wat was dan zo anders aan Petrus zijn berouw? Mensen, ik denk dat het om de gerichtheid ging. Dat het tot Petrus, dit is nu voor mij het belangrijke van vandaag. Dat het tot Petrus doordrong, maar dit is de Heer die zijn leven voor mij heeft gegeven. Die trouw bleef aan zijn belofte om mij niet uit zijn hand te laten vallen. Zelfs al heb ik hem laten vallen. Wauw, hij is er nog voor mij. Maar wat een pijn heb ik hem aangedaan. Misschien wil ik ook nog denken aan een tekst. In 2 Korintiërs 7, vers 10. Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer en tot redding. Dat is 1. Maar verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood. Je kunt dus op twee manieren berouw hebben en tot inkeer komen. En ik zou je voor willen stellen dat de een alleen maar op jezelf gericht is. Dat je alleen maar denkt in termen van je eigen nadeel. Ja, wat gaan ze nu van me denken na deze stomme actie? Nu ben ik mijn integriteit en een aantal andere dingen ook kwijt. Maar bij Petrus ging het om iets anders. Ik denk dat hij inzag wat een pijn zijn actie aan Jezus zelf en aan God heeft gebracht. En nou, dat is een belangrijke vraag als je hierover nadenkt. Huil je? Baal je om jezelf als je nadenkt over je eigen fouten? Of huil je om je verlosser? Dat is het verschil. Iemand zegt het ook als volgt. De morele mens brengt zijn of haar zonden naar de berg Sinaï. En denk dan aan de grote straf die gaat volgen. Maar een christen brengt zijn of haar zonde naar Golgotha, naar het kruis en zegt, is dit mijn respons op de overweldigende liefde van de verlosser voor mij? Bij de een gaat het dus om spijt, omdat je bang bent om af te gaan en bang bent om verworpen te worden. Bij de ander gaat het om de spijt van iemand die beseft dat hij geaccepteerd is. En nou, ik heb het idee dat dat het is waar het bij Petrus om ging. En nou, misschien is het het duidelijkst als je dit verhaal, we hebben ook gelezen over de visvangst, als je het vergelijkt met een eerder verhaal over een visvangst. Je leest het in Lucas 5, toen Petrus voor het eerst werd geroepen, toen zei Jezus tegen Petrus, vaar naar diep water uit en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En toen zei Petrus, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Bijna exact hetzelfde als dit gebeuren. Niks, de hele nacht. Maar toen gingen ze weer uit op dat bevel van Jezus. En nou ja, net zoals hier hadden ze toen zoveel vis dat de netten dreigden te scheren. Op bijna precies dezelfde manier. Maar let nou op de twee verschillende reacties van Petrus zelf. In Lucas 5 lees je dat hij zei, ga weg van me, Heer, want ik ben een zondig mens. En nou, daarom proef ik iets van zo'n verkeerd gereformeerd zondebesef. Ga weg van me, Heer, want u maakt het me alleen maar ongemakkelijk. U laat me alleen maar slecht voelen over mezelf. U brengt alleen maar oordeel over mij. Maar wat gebeurde er nu in dit verhaal van vanochtend? Vers 7. Toen Petrus doorhad dat Jezus het was, toen sprong hij in het water. Hij kon niet snel genoeg bij Jezus komen. En, nou ja, zou het kunnen zijn dat hij nu vertrouwen heeft gekregen in de kracht van Gods genade. Nu richt hij zich op hem die aan het kruis en door de dood heen is gegaan voor hem. En zo van, ik mag naar hem toe rennen met mijn schuld en mijn schaamte. Wat ik ook gedaan heb, mag naar boven en mag open. En ik kan er ongelooflijk veel gezonde spijt en berouw over hebben, omdat ik weet dat het niet groter is dan zijn genade. Mensen, nog één keer. Als je je schuldig voelt over je eigen leven, over de brokken die we soms maken in ons leven, huil je en baal je dan om jezelf, om de schade die jezelf leidt, of huil je om hem die zijn leven voor je heeft gegeven, die je niet uit zijn hand zal laten vallen. Dat is het verdriet dat tot leven, vrede, ruimte, vrijheid kan leiden. Ik wil het allemaal bij elkaar brengen met een beeld. Ik moest onlangs de hoogslaper van onze oudste dochter, moest ik zo ongeveer een meter verschuiven om een klusje te kunnen doen. Nou, ik was alleen die dag en die hoogslaper is zwaar. Ik kon het alleen maar bewegen door het heel voorzichtig over de vloer te slepen of te duwen. Ik kreeg dus een beweging door het grootste deel van het gewicht gewoon op de vloer te laten blijven rusten. En ik moest denken, zo gaat het nou vaak in onze wereld. We gaan verder met ons leven. We leven eigenlijk vrij rustig en gemakkelijk door met de brokken die we maken. En we krijgen het voor elkaar door het grootste deel van het gewicht op iets of iemand anders te laten rusten. Als jij maar weet wat voor opvoeding ik had. Het ligt dus ook om mijn opvoeding. Als jij maar weet hoe vermoeid ik was toen ik dat zei. Of, ik heb het gedaan omdat ik onder zoveel druk stond op dat moment. Dat draagt ook een deel van het gewicht. Of ik heb het niet alleen gedaan, hij of zij of jij hebt er ook schuld aan. En nou mensen, natuurlijk bestaat er zoiets als verzachtende omstandigheden. Maar toch, het is veel makkelijker om jezelf als slachtoffer dan als schuldige te zien. Of om die schuld helemaal weg te relativeren natuurlijk. Maar dan hoef je je eigen integriteit niet op te geven. Als de omstandigheden anders waren, dan zou ik het nooit hebben gedaan. Maar wat gebeurde er nu die dag toen ik dat bed aan het schuiven was? Ik kwam zo'n kleine drempel, verhogingje tegen. En de enige manier eroverheen te komen was om even al mijn kracht in te zetten. Dat bed omhoog te tillen en eroverheen te tillen. En ik moest denken, ja zo is het ook in het leven. Als je werkelijk verder wil komen. Als je werkelijk wil groeien en door wil groeien tot volwassenheid. Dan moet je op het punt komen om de volle verantwoordelijkheid op jezelf te nemen. Geen afschrijven meer, geen schuld aan anderen of aan de omstandigheden geven, maar verantwoordelijkheid nemen en zeggen, ik heb het probleem. Uiteindelijk ben ik alleen de eindverantwoordelijke. Heere God, ik kan veel dingen zeggen over mijn gedrag, maar ten diepste... is het een bewijs dat ik u niet lief had met hart en ziel en al mijn kracht. En mensen, dat is wat dit gebeuren ons zo enorm bij kan helpen. Jezus bracht Petrus bij een punt van volle eigenaarschap van zijn schuld. Hij moest dit erkennen, naar boven laten komen. Maar Jezus was niet gemeen. Hij was degene die met zijn volle gewicht aan dat kruis hing. Hij was degene die de volle zwaarte van de dood over zich heen kreeg. En hij zei dus ook tegen Petrus, wijd mijn schapen en aan het eind, volg mij. Ik vergeef je. Ik herstel je ten volle. Je hoeft niet een leven lang met je fout en met je zonde te dealen. En ik geef het aan jullie om vriendelijk erover na te denken. Goed mogelijk dat jij niet zoiets heftigs hebt in je leven, maar we hebben wel soortgelijke dingen in het klein. En dat is wat ik zo wens voor u en voor jou en voor mij. Verdriet en berouw dat leven en vrede en vrijheid brengt in ons leven. Amen. Een lied van iemand dat bevrijd is door de verlosser. Dat gaan we zingen. Neem mijn leven, laat me Heer toegewijd zijn tot uw eer. Gezang 473. Thank you.
Ik mag vanmorgen met jullie de voorbeden doen. En er zijn een aantal punten die ik graag zou willen noemen. We gaan zo meteen voor Felix Kohol en zijn werk, vooral voor zijn werk, collecteren. Nou is het zo dat Felix een TIA heeft gehad. En gelukkig is hij daarvan herstellen en gaat het met medicijnen een stuk beter. Maar dat betekent ook voor het werk daar toch een behoorlijke domper. En we zullen voor hem bidden dat hij zijn werk weer goed zal kunnen oppakken. We bidden ook voor Akkie van de Veen. Ze is gelukkig weer thuis en daar is ze heel erg blij mee. Ze heeft natuurlijk een lastige periode achter de rug en het was tijd om daar van bij te komen. En ook daarvoor zullen we danken dat het tot nog toe verder goed gegaan is en bidden voor verder herstel. Afgelopen week is ook Sjaan Jantes onwel geworden, gevallen. Ze is niet gevallen. Oh, dat had ik begrepen. Maar goed, in ieder geval is ze daardoor wel even in het ziekenhuis beland. En lijkt het allemaal mee te vallen. Ze is nou weer gewoon thuis. En heeft tijd nodig om daar weer bovenop te komen. Onderzoeken leveren tot nog toe niks ernstigs op. Maar ze blijft wel eventjes onder controle. Verder over Steven Hoorntje. Die heeft afgelopen week ook een behoorlijke terugslag gehad. Dat is slikken. Maar gelukkig krabbelt hij weer overeind. En hoopt hij eind volgende week naar Bliksembosch te kunnen gaan. Om daar zijn revalidatie goed te kunnen oppakken. Zullen we gaan bidden? Lieve God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel hoe u vanmorgen heeft laten zien, door Jezus, hoe u met mensen omgaat. Want God, als je dan over Petrus zijn verhaal nadenkt, dan zou je haast bang worden om te zeggen van God, ik hou van u. Vader, ik hou van u. Ik hou echt van u. Omdat we ook allemaal van onszelf weten hoe verschrikkelijk we af en toe onderuit kunnen gaan. Of een potje ervan maken. En hoe we u in zo'n kwaad daglicht kunnen zetten. Door wat we zeggen. Door wat we doen. Of door wat we denken. En dan balen we inderdaad ook van onszelf. Maar God, wat moeten we u daar niet mee voor verdriet aan doen? En dank u wel dat u dan zelf naar ons toe komt door de Heer Jezus. En dat u gewoon weer aan ons vraagt, hou je van mij? En dat u dat gewoon graag van ons wil horen. Door uw genade, dat wij weer mogen zeggen, ja Heer, we houden van u. Met al onze brokstukken, met al onze tekortkomingen, met alles wat we misschien straks gelijk alweer fout doen, houden we van u. En willen we, kunnen we niet anders dan van uw genade te leven. Wilt u ons zoals gemeente ook zegenen om die genade, om dat te gaan weerspiegelen, om dat uit te dragen, om de andere mensen in te laten delen. Door geest in de kunst, door een maaltijd die georganiseerd wordt voor Oekraïne, door naar Oekraïne te gaan, om mensen daar te laten weten van, we willen jullie niet in de steek laten. Door gewoon op ons werk getuige te zijn. Of misschien door gewoon de stoep van de buren te vegen, omdat ze het zelf niet kunnen. Dank u wel, Vader, dat u ons zo gebruiken wilt. En wilt u ons zegenen om ons te
te laten gebruiken. En zo mogen we ook namen voor u noemen van leden, mensen die bij ons horen. En die van alles hebben meegemaakt. We willen u bidden voor Felix Kohol. Heer, het is... je bent zo met het project betrokken en er wordt zo hard voor gewerkt. Felix heeft zo hard gewerkt, met hart en ziel. En dan gebeurt ineens dit. En dan hebben wij met onze menselijke ideeën van, ja maar Heer, dat kan toch niet? U bent daar toch aan het werk, die mensen hebben toch die kliniek nodig? En zo willen we dat ook gewoon tegen u zeggen. Wilt u Felix zegenen? Wilt u hem weer kracht geven, zodat hij daar weer aan het werk kan? En wilt u hem bovenal zegenen met vertrouwen op u? En te weten dat uw wegen soms veel wonderlijker zijn dan wij zelf kunnen bedenken. En zo mogen we dat ook voor Steven bidden. Dank u wel dat u bij hem bent, in alles wat er gebeurt. En dat u zijn hand zult pakken en verder met hem gaat. Zegent u hem in zijn revalidatie. Wilt u zo ook Akke zegenen als ze weer thuis is? Zegen haar met uw rust, met uw vrede, met uw herstel. En dank u wel voor Sjaan Janssens, dat het goed met haar is. En dat ze gewoon ook weer bij mag komen met de schrik. Dank u wel dat ze uw kind is en dat ze mag weten dat u voor haar zorgt. Dank u wel, Vader, dat we zo allemaal uw kinderen mogen zijn. Allemaal op onze eigen manier. Dat u ons allemaal wilt zoals we zelf zijn. En dat u zo met ons op weg gaat. En dank u wel dat het kan. Dankzij de Heere Jezus. Die voor ons aan het kruis is gegaan. En weer opgestaan is. Hij leeft. Dank u wel. Amen.
We gaan collecteren en Jan Boer gaat nog iets erover vertellen.
We collecteren vandaag voor Felix Kohol. Vandaag hebben we een korte filmpje. De zoon van Rolf en Petra Pelleboer, dus Roek Pelleboer, is begin van dit jaar 3 maanden in Burkina Faso geweest. En die heeft Felix daar geholpen. Maar hij heeft daar ook een filmpje gemaakt, 2 zelfs, een korte en een lange versie van. De korte versie laten we even tijdens de collecte zien. En de lange versie, daarvoor kan u terecht op de website van de NGK. Of in de contactsleutel, daar staat de link wel op. En in die filmpje laat hij zien wat de motivatie en wat de uitdaging zijn van Felix en zijn gezin in Burkina Faso. Wat we ook al als informatie contact zullen hebben gezet, dat zoals u weet, aan het eind van het jaar gaan we stoppen met structureel ondersteunen van Felix. Maar wij kunnen als particulier nog steeds hem steunen en een steentje bijdragen. En de gegevens en hoe en wat staat allemaal in de contact sleutel. Dus ik verwijs even naar contact sleutel voor verdere informatie. Dus vandaag kunnen we met de collecte hem ondersteunen. Dus van harte aanbevolen deze collecte.
Since then, the Jewish
Nee, wacht maar even, Bert. Want ik moet eigenlijk gaan even. Jullie mogen daarna. Ja, ja, of ervoor langs. Kijk maar, ja, naast elkaar. Nou, goedemorgen nog een keer. Het liedje wat wij gaan zingen is de Vrede van God. En vandaag word ik in de begeleiding gesteund door Marnix, die hier naast me staat. En die speelt tonica. Even zo. Melodica. Zo zie je maar. En ik ontdekte boven dat de toonsoort net niet helemaal klopt. Dus normaal dan vallen jullie in. En er valt de band ook in, want die heeft het liedje ook ingestudeerd. Maar dat zou een dramatische klank kunnen geven. En dat is niet fijn. Terwijl het prachtig klinkt. Het instrument is niks mis mee. Hè? Het klinkt prachtig. Dus ik heb mijn gitaar een klein beetje bijgestemd. Dus wij zingen het eerst met het kinderkoor. Dit lied. Dan stoppen wij. Normaal gaan we dan met elkaar door. Hè? Dat is eigenlijk veel fijner. Maar goed, dan stoppen wij. En dan komt de band en die begeleidt jullie om het lied nog een keer met elkaar te zingen. We hebben hier eerst vier solisten die met elkaar het eerste couplet zingen. En dan vallen de kinderen in voor het tweede en het derde couplet. En ik zou zeggen, geniet ervan.
Wauw, prachtig, dank jullie wel. Jullie gaan nog verder? Mensen, ik heb even een vraag. Het is 11:00 geworden. We hebben nog 2 liederen. Ik stel voor dat we gaan staan en dat we onze ene loflied met volle vreugde voor de Heer zingen. En dat we dan gebruikelijk eindigen. Dan houden jullie dat laatste lied te goed voor een volgende keer. Het Sela-lied. En dat we daarna, want volgens mij moet er nog iemand iets komen zeggen. Mag er nog iemand iets komen zeggen? Dus van een prachtig lied zingen, dan de zegen en dan gewoon de drievoudige amen zingen. Ja, kom volk van de verrezen Heer. Mag de genade van Hem, de verrezen Heer, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en met jou zijn en blijven.
broeders en zusters. Broeders en zusters, graag doe ik ook nog even een klein aanslag op uw geduld. Want ik wil u graag even op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot het Johannesproject. Er is veel gebeurd in de afgelopen weken om alle seinen voor het project op groen te krijgen. Het is een complex geheel waar veel mensen bij betrokken zijn en waar de meningen natuurlijk niet altijd in elkaars verlengde liggen. En de berichtgeving over het project is daardoor in de afgelopen weken misschien niet altijd even duidelijk geweest. Maar in de afgelopen week hebben we een punt bereikt waarin veel zaken helder zijn geworden. Ten eerste ontvingen wij afgelopen dinsdag een getekend huurcontract met de Colombiaanse kerk, waarin ons gebouw voor een periode van minimaal 3 jaar wordt verhuurd met een optie op koop. En de ingangsdatum van het huurcontract is ten laatste op 1 september van dit jaar. Ten tweede kregen we afgelopen week donderdag het bericht van de Algemene Kerkraad van de PKN dat zij de verkoop van de Johanneskerk definitief hebben goedgekeurd. Vanaf vandaag gaat er dus volgens hun kerkorde een periode in van 30 dagen waarbinnen nog bezwaren kunnen worden ingebracht. En dat wordt dan eventueel ingebracht bij het regionale orgaan van de PKN. En wij hebben ook afgesproken met de PKN dat we per 1 september de Johanneskerk ter beschikking krijgen. En dat betekent dus ook dat er geen gezamenlijk gebruik van de kerk noodzakelijk is. Wat betekent dat nu voor de komende periode? Nou, wij gaan nu werken aan het definitieve koopcontract. We gaan als NGK dus in september verhuizen naar de Johanneskerk. Waarbij overigens de naam van de kerk wel gaat veranderen. Want de gemeente wil graag de naam Johannesgemeente meenemen. Dus wij moeten nog maar eens gaan kijken wat wij gaan doen. Ons gebouw gaat per 1 september verhuurd worden aan wat wij dan altijd maar gemakkelijk gewerkt de Colombiaanse kerk noemen. Ik wil 1 keer nog mijn beste Spaans gebruiken om even uit te spreken hoe die nou werkelijk heet. Het is de Iglesia de Dios Misterial de Jesu Cristo Internacional, filial Holanda. Het betekent ook dat we gaan voorbereiden de inzameling van de toegezegde giften. Mag u ook gaan klappen. Het betekent ook dat wij als projectteam ons nu eindelijk kunnen gaan focussen op wat meer praktische zaken. Er zijn er veel, ik wil toch een paar noemen. Het is uiteraard het voorbereiden van de verhuizing. Het voorbereiden ook van de verhuur van dit gebouw. De financiering moet nu helemaal rondgemaakt worden. We zijn al bezig met driftig na te denken over renovatie. Over verfraaiing van onze nieuwe kerk. De audio en de video voorzieningen die we daar nodig zullen hebben. En ook dingen als de functionaliteit van alle zalen en wat er dan ook moet gebeuren met die zalen om dat goed te weerspiegelen. Daarnaast zal er ook nog een groep komen die zich gaat bezighouden specifiek met de verhuizing. Het fysieke stuk, dat doet het projectteam. Maar er is natuurlijk veel meer bij betrokken. Maar daar zal Harry zo meteen nog iets over zeggen. Kortom, er is nog heel veel te doen. Maar ik dank jullie allemaal als gemeente voor de steun en ook voor de kritische opmerkingen die we in de afgelopen periode hebben gekregen. Het gaat hier uiteindelijk niet om een gebouw, om stenen, maar het gaat om een stuk gereedschap dat wij gaan krijgen om te gebruiken tot meerdere glorie van onze Heer. En dat moeten we nooit vergeten. Die dank, en nou zet ik even mijn commissie van beheer pet op, die dank die geldt ook voor de positieve respons die wij in de afgelopen weken hebben gekregen. Toen we via de mail van Arend Kastelein nog eens een extra oproep hebben gedaan om ons duidelijkheid te geven over de te verwachten VVB voor dit jaar. Daar is mooi op gereageerd. En het kan altijd nog, mocht u het nog vergeten zijn, maar wij zijn erg blij met de reacties die we gehad hebben. Dat is wat ik te melden heb en ik zou graag het woord aan Harry willen geven.
Ja, nog is het einde niet. Dit was al het zakelijke gebeuren. Maar het gaat natuurlijk om u, om mensen en ons leven als christen in deze wereld. En daar is meer voor nodig dan alleen wat geld en een gebouw. En afscheid van deze kerk en de ingebruikname van een ander is natuurlijk nog heel wat. Daar gaan we niet zomaar aan voorbij. Dat vereist de nodige zorg. En we hebben bedacht dat het goed zou zijn als we 2 groepjes mensen zouden hebben die een aantal dingen kunnen voorbereiden. 1, zeg maar op korte termijn, afscheid van deze en in gebruik daarvan van het andere gebouw. Daar gaat het over van hoe nemen we dat afscheid? Is dat een kerkdienst? Wie worden er uitgenodigd? Wie preekt er? Wat gebeurt er allemaal? Hebben we dan ook voldoende tijd om inderdaad herinneringen op te roepen of wat dan ook? En natuurlijk aan de andere kant, hoe gaan we als eerste dienst in dat andere gebouw aan de gang? Dus daar hebben we een aantal mensen voor nodig. En we hebben ook een club nodig waarvan wij denken dat dat een soort inburgeringsgroep moet zijn. Met andere woorden, we gaan naar een hele andere omgeving. En het zou natuurlijk goed zijn om eens te kijken, wat is dat voor een omgeving? Heeft de PKN die daar zit al lang contacten met de buurt waarin ze zitten? Kunnen we dat voorzetten of gaan we wat anders doen? Noem het allemaal maar op. Dus dat is een langere termijn, want we denken toch dat we toch wel een jaartje nodig hebben om ons daar echt gesetteld te voelen en denken, oké, hier horen we thuis. Met andere woorden, twee clubs. Een korte termijn voor de overgang en een langere termijn die kijkt van wat er allemaal aan de hand is. Wij kunnen ons voorstellen dat er een heleboel in deze zaal zitten die zeggen, dat vind ik nou zo'n leuke klus. Schroom niet om u te melden bij ons. En dan merken we het wel. En als u dat niet doet, gaan we gewoon mensen bellen, want zo zijn we ook. U kunt nu gaan koffie drinken, zowel hier voor de ouderen, maar misschien kan een jongere een graantje meepikken en anders is het boven in de verdieping.